best wel wat nieuwe gezichten. Leuk.
Leuk. Ik wil graag een psalm lezen. En dat is een hele superbekende psalm. En ik ga wat verbanden leggen met wat andere teksten uit het Oude Testament. En proberen een relatie te leggen ook naar onze eigen levens. Want alles in het Oude Testament is geschreven ons ten voorbeeld. En wij leven compleet in de nieuwe tijd. Hè. We leven na het kruis en de opstanding. Wij leven volledig uit genade. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Maar, zegt het Nieuwe Testament, alles in het Oude Testament is geschreven als voorbeeld voor ons. Dus we kunnen daarvan leren. We kunnen leren van de geloofshelden. We kunnen leren van de mensen die het niet zo goed gedaan hebben. En ja, weet je, ik heb zelf een beetje van, ik weet niet of dat kan hoor, maar als ik nou later in de hemel ben, ga ik ook eens een rondje maken langs de mensen die het niet zo goed gedaan hebben. En dan ga ik ze bedanken en dan ga ik zeggen dank je wel voor de lessen. En want de lessen met God, de ervaringen met God, die bouwen je op. Je kunt studie doen wat je wil, je kunt lezen in de Bijbel, je kunt boeken lezen, maar één ding kun je niet. Je kunt niet ervaring met God zomaar overbrengen aan anderen. Je kunt vertellen, maar iedereen in zijn eigen leven heeft zijn ervaringen met God. En vanuit je ervaringen met God kun je leren hoe groot hij is en hoe machtig hij is. En ik hoop dat ook deze ochtend ertoe zal leiden dat je punten gaat opschrijven voor jezelf of bedenken van ik ga terugkijken over mijn leven en ik zie de hand van God. En de consequentie is dat als ik de hand van God toen gezien heb, dat hij nu kan handelen. En ik geloof dat God dat van ons vraagt, die geestelijke houding van ik geloof dat God toen gehandeld heeft, dus hij kan meer. Dat is de weg van geloof, van geloof tot geloof. Wij groeien in geloof. Hoe groei je in geloof? Nou, door een stapje te zetten. En ik wil beginnen bij Psalm 23 en dan wil ik naar de geschiedenis van Jozua en Caleb. Als je zegt van ja, Psalm 23 kennen we wel, hè? Ja, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven. Tot in lengte van dagen. En als je het leven van David. David is een man waarvan ik denk, hoe is het mogelijk dat hij in de oud-testamentische tijd al principes ontdekte die eigenlijk volledig geleefd worden in het Nieuwe Testament. David die deed soms dingen die volgens de wet helemaal niet konden. Ik heb het niet over zijn zonde met Batseba of zo, maar hij at de toonbroden. Hij aanbad God, hij danste in zijn hempie over straat en de mensen namen aanstoot, want ze zeiden het is ongepast dat een koning in zijn hemd over straat voor God danst. Dat kan niet en als je nadenkt over de religieuze context, dan denk je ook, dat is ook heel vreemd. Dat is heel vreemd en David had ontdekt dat er iets was bij God, dat als hij bij God was, dat er een kentering kon zijn en dat hij kon zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. En als je kijkt in de grondtekst, er staat gewoon, ik heb geen gebrek. De Heer is mijn herder, dus mij ontbreekt niks. En de vraag is, in onze leven kunnen wij dat zeggen? Want wij kennen de psalm, maar kunnen wij zeggen, de Heer is mijn herder en dat is genoeg. De Heer is mijn herder, dus mij ontbreekt niks. De Heer is mijn herder, dus het is goed. De Heer is mijn herder, dus wat er ook gebeurt, mij ontbreekt niks. De Heer is mijn herder, hij is trouw. De Heer is mijn herder, ik zal geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. De Heer is mijn herder. Ik zal niet begeren. De Heer is mijn herder. Ik zal niet stelen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. In je hart, geschreven op de tafel van je hart, dat God goed is, dat hij trouw is. En David had die ervaring. David was een man naar Gods hart. David was een koning en God zegt over hem als hij gezalfd wordt, ik heb mijzelf een koning gezien. Ik heb mijzelf een koning gezien. Als David gezalfd wordt tot koning, is daar koning Saul en dat was een angstige koning. En God zegt tegen Samuel, dit gaat niet, want angstige koningen leiden het volk in angst. Dus er moet een andere leider komen. By the way, ik heb grote hoop dat Saul in de hemel is en hem ga ik opzoeken. Dus laten we vooral voorzichtig zijn met oordelen over mensen die het moeilijk gehad hebben. Maar Saul was angstig. Saul was angstig. En David, die zat daar bij de schapen. Hij speelde op zijn harp. Hij streed met leeuwen en met beren. En hij wist, de Heer is mijn herder. En hij heeft de lessen geleerd achter de schapen. Hij heeft de lessen geleerd toen Saul speren naar hem gooide. Hij heeft de lessen geleerd. En hij kan zeggen met gezag, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij brengt me tot rust. Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt mijn ziel. Hij geeft mijn ziel eten en drinken. En dan ineens komt daar de kentering en er staat, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En dat is een les die hij geleerd heeft in zijn leven. Dat zijn geen goedkope woorden. Het zijn geen goedkope woorden om te zeggen, de Heer is bij mij. En hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Eigenlijk zegt hij hier, als mijn vijanden naar me kijken, ga ik lekker eten. Samen met God. En de vraag is waar wij staan. De vraag is waar ik sta. De vraag is net zo goed voor mezelf. Hè? Waar sta ik? Kan ik zeggen, de Heer is mijn herder, dus mij ontbreekt niks. De Heer is mijn herder, hij is goed. De Heer is mijn herder. Als ik honger heb, als ik dorst heb, als mijn ziel in chaos is, als het stormt in mijn hoofd, als ik mijn gedachten niet tot rust krijg, als ik angstig ben, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. En kom ik op het punt vanuit de ervaring met God waar ik kan zeggen van zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. En hoe kom je daar nou? Nou, ik wil naar een andere geschiedenis waarvan ik geloof dat diezelfde contouren zichtbaar zijn. En dat is de geschiedenis van, nou ja, eigenlijk de bedoelde intocht van het beloofde land. Lees ik eerst een tekst uit Exodus 33 en dat gaat over Jozua. Jozua, dat was een van de, hij kwam uit de stam Efraïm, heb ik vanmorgen opgezocht, dat wist ik niet eens meer, uit de stam Efraïm. En hij was eigenlijk een beetje de hulp van Mozes. En Mozes, de man van God, de sterke man, de stotteraar, die eigenlijk niet uit zijn woorden kon komen, die naar de farao ging en tegen de farao zei in Egypte, laat mijn volk gaan. Daar heb je moed voor nodig. Om te zeggen, laat mijn volk gaan. En ook Mozes had tijd doorgebracht in de woestijn achter de schapen. God had zijn ziel verkwikt en God had hem ook gesnoeid en geklipt. Want Mozes dacht dat hij heel wat was. Mozes sloeg een Egyptenaar dood. Mozes dacht dat hij het volk zelf kon verlossen. Mozes dacht dat hij een held was en hij zou het wel doen. Want hoe bijzonder, hij zat aan het hof van farao als een slavenzoon. Maar dat werkte niet en God zei, ga ik met jouw hart aan de gang voordat jij in staat bent om naar de farao te gaan. Op het moment dat God zei tegen Mozes, ga naar de farao en zeg laat mijn volk gaan, zei Mozes, dat kan ik niet. En soms geloof ik dat God ons wil hebben op een punt waarvan wij zeggen, ik weet dat ik zo afhankelijk ben van God. God, ik kan dit niet. Ik kan dit niet, want als jij het niet kunt, kan God het wel. Gods kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. En soms wil God ons leren dat als wij zwak zijn, dat hij sterk is. En dat zijn de markeringspunten in jouw leven. Op het moment dat jij het niet meer weet, dat je denkt van ja, maar ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik weet niet hoe ik verder kom. Ik loop hartstikke vast in de praktijk of ik loop geestelijk vast. Of ik word onderdrukt geestelijk of fysiek door collega's, door vrienden, vriendinnen, wat er allemaal kan gebeuren. Als jij zwak bent, wil God laten zien wie hij is in jouw leven. Maar dan moet je wel geloven. En daar moet je naar kijken. En dat betekent dat je hem op moet zoeken. En Mozes had die jaren, 40 jaar lang, achter de schapen gezeten. Hij had naar zwabberende schapenkontjes gekeken. Soms is Gods werk dat je kijkt naar zwabberende schapenkontjes. En dat je denkt van, wat doe ik hier? Wat is mijn bestemming dan? Waarom ben ik op deze wereld? Waarom leef ik? Wat moet het nog worden? Maar God is bezig altijd met jouw hart. God zoekt niet jouw actie, God zoekt jouw hart. En God kijkt en hij zegt, ik wil tegen jou kunnen zeggen, ik heb een koning voor mijzelf gezien. Ik heb een koning gezien. Want als kind van God, koningen en priesters zijn wij geworden. Weet je dat we zullen regeren samen met Christus in de toekomst? Weet je dat? Weet je dat je over engelen zult oordelen? Maar weet je dat God van jou een koning wil maken die sterk is en die moedig is en die kan zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. En Jozua, daar wilde ik naartoe, die heeft zijn lesje geleerd. Die liep samen met Mozes en er was een tijd dat Mozes de tent van ontmoeting neerzette en in de tent van ontmoeting, daar daalde de heerlijkheid van de Heer neer. En de heerlijkheid van de Heer is zijn aanwezigheid. De heerlijkheid van de Heer, dat betekent dat je ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, maar als je echt kunt ervaren dat God super dichtbij is. En als je hem gaat aanbidden, dan kun je dat ervaren. Dan kun je ervaren dat hij er is. Dan gebeurt er iets, en je kunt misschien niet eens noemen wat het is, maar er verandert iets in je hart. En Jozua, die was een man, die ging met Mozes naar die tent van de ontmoeting. En Mozes, die ontmoette daar God. Maar Mozes ging weer weg. En dan staat er een geweldige tekst. Telkens staat er dan, als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat het hele volk opstond. En dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. En dat zij Mozes nakijken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkenklom neerdaalde, de heerlijkheid van de Heer, bij de ingang van de tent bleef staan. En de Heer tot Mozes sprak. Zodra heel het volk de wolkenklom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent, op afstand, in de opening van zijn tent. Het volk boog zich neer in de opening van zijn eigen tent. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Wat had Jozua ontdekt? Wat gebeurde er op het moment dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalde en Mozes daar was en God sprak van aangezicht tot aangezicht met Mozes? Wat ervoer Jozua op die plek dat hij zei, maar ik ga hier nooit meer weg. Ik wil hier zijn. Dit is de plek waar ik moet zijn. En misschien heeft Mozes ooit een keer tegen hem gezegd, Jozua, kom nou, ik heb je hulp nodig. Maar Jozua zei, nee, ik wijk niet van de tent. Dit is de plek waar ik gevoed word. Dit is de plek waar mijn ziel verkwikt wordt. Dit zijn de rustige wateren waar ik ben. Dit is waar ik sterk en moedig gemaakt word. En Jozua is sterk en moedig gemaakt. En dan gaan we naar nummerie 13. Nummerie 13. Het volk Israël is gekomen aan de grens van het beloofde land. God heeft zijn volk uitgeleid uit Egypte. Egypte staat voor de wereld. Farao staat voor de Satan. Dus God heeft zijn volk uitgeleid uit de wereld. Wat heeft hij met ons gedaan? Hij heeft ons, zegt Colossense, getrokken uit het gezag van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Amen. Dat is onze positie. En het volk Israël was uitgeleid. En er zitten zoveel beelden in. Er zitten zoveel beelden in. Wij zijn verlost uit het gezag van de duisternis en we zijn gedoopt. En het volk is door de zee gegaan. En als wij gedoopt worden, als wij tot geloof komen, dan naar alle waarschijnlijkheid ga je een periode krijgen waarvan je denkt van ja, is dit het nou? En sommige mensen zeggen als ze tot geloof komen en als ze gedoopt zijn, eigenlijk was mijn leven daarvoor makkelijker. Dat klopt, dat is je woestijnperiode. Dat is je woestijnperiode. Maar jouw doel is niet dat je je leven lang in de woestijn blijft hangen. Je doel is dat je door de Jordaan gaat. Je doel is dat je ingaat in jouw beloofde land. Wat is jouw beloofde land? Jouw beloofde land is je bestemming. En dat gaat niet per se over de hemel. Dat is je eindpunt waarbij ik vermoed dat wij geen idee hebben hoe de eeuwigheid eruit ziet. Dat is me heel beperkt. Je gaat niet zitten op een wolk. Dat kan ik je wel vertellen. Je gaat ook niet passief zitten wezen. Je gaat ook niet de hele dag in rijen zitten zoals hier. Ga niet de hele dag liedjes zingen. Ga je niet doen. God heeft jou gemaakt voor een doel. En jouw beloofde land, jouw bestemming begint hier al. Dat is niet als je naar de hemel gaat. God heeft voor jou werken klaar liggen, zegt de Efezebrief. Jij bent een zoon, een dochter van God. En de hele schepping smacht, hunkert naar het openbaar worden van de zonen van God. En ja, dat is in de toekomst, maar jij bent nu al een zoon. En als jij niet laat zien wie Jezus is, als jij niet aan je omgeving laat zien dat God zo liefdevol is en zo machtig is, dat hij alles kan, dat hij alles weet, dat hij alles begrijpt, hoe kan deze wereld dan ooit weten wie God is? Als Jezus zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer hen onderhouden, alles wat ik gezegd heb. Dat betekent dat je de koning moet kennen. Dat je in die tent van ontmoeting moet komen, waar je de koning moet ontmoeten. Van hart tot hart. Waar je moet proeven wie hij werkelijk is, niet uit een boekje, in relatie. Dat betekent dat je je punten moet maken in je leven. Dat er momenten moeten zijn waar je misschien wel, ik kan getuigen in mijn leven, dat er momenten waar ik het niet wist. Waar ik dacht, dit komt nooit goed. Dat zijn de momenten geweest waar God het meeste gedaan heeft. Het meeste waar ik op terug kan kijken. Ik kan zeggen, God, dank u wel dat ik toen zo depressief was. Dank u wel, Vader, dat ik toen zo wanhopig was. Dank u wel, Vader, dat ik toen echt dacht dat u er niet was. Dank u wel, Vader, dat ik toen dacht dat ik mijn geloof kwijt was. Die periode heb ik gehad. Dat ik in wanhoop was, omdat ik het niet meer wist. En als ik terugkijk, dan zeg ik, ja, maar Jezus heeft me daar gevormd. Juist in die tijd. In die tijd, zodat ik nu de taal spreek van mensen die God kwijt zijn. Zodat ik nu de taal spreek van mensen die depressief zijn. Dat ik nu de taal spreek van mensen die gebroken zijn van hart. En ik zeg, Jezus, dank u wel, want dat is mijn bestemming. En u heeft mij gevormd en gekneed in de ontmoetingen met u. En ook in de momenten dat ik niet wist waar hij was. Daar was hij bezig, daar deed hij wat. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. En kan ik dat altijd zeggen? Nee. Ik kan het niet altijd zeggen. Soms ben ik wanhopig, soms weet ik het niet meer, maar het zijn mijn markeringspunten samen met God. En ik ben ongeveer zover dat ik weet van dit wordt een nieuwe. Als ik het niet meer weet, dit wordt een nieuw markeringspunt. En dat is waar God je hart verandert. En Jozua had een ontmoeting keer op keer met God en hij zei, ik ga niet meer weg uit die tent. Ik ga niet meer weg, want hier is God. En dat hele volk snapt er niks van, want ze sidderen en ze beven voor de heiligheid van God. En het volk zegt, praat alsjeblieft met Mozes, want wij trekken dit niet. Maar Jozua, die snapte het. Jozua ontmoette de schepper. Jozua ontmoette God in die tent, in wie hij werkelijk was. En dat hebben wij nodig. We hebben niet nodig dat we gepokt en gemazeld worden in droge theologie. We hebben het nodig dat we een ontmoeting hebben met de levende God. En hij is een persoon. Hij leeft. Hij leeft. Jezus is het leven zelf. En als hij jou in je ogen kijkt, verandert alles. Als hij in jouw hart spreekt, verandert alles. Als hij zijn waarheid spreekt in jouw binnenste, verandert alles. Leugens worden openbaar en je zegt, Jezus, dank u wel dat u dit laat zien. Dank u wel dat u uw lichtje aanzet op de gebieden waar ik me voor schaam of waar ik het moeilijk mee heb. Want als Jezus het licht aanzet, word jij blij. Zo werkt het gewoon. Hij is goed. En Jozua, ik moet wel rustig. Jozua ontdekte dat. En Jozua zat in die tent. En dan komen ze aan de grens van het beloofde land. En dan zegt God, die zegt van, de Heer sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen. Elk één leider onder hen. Een leider. God zei, ik wil dat de leiders opstaan. Ik wil dat de leiders het beloofde land ingaan. En dat is nu nog zo. De leiders gaan voor. De leiders laten zien wie God werkelijk is. Maar hier waren 10 leiders. En wat schokkend. Een aantal weken geleden las ik dit gedeelte. En ik vond het zo schokkend. Dat van al die 12 verspieders staan de namen opgeschreven in de Bijbel. De namen staan daar. Die uit die stam. Die uit die stam. Die uit die stam. Die uit die stam. En er staan 2 namen bij die het beloofde land ingaan met moed. En er staan 10 namen bij van leiders die zeggen van dit kunnen wij niet. Wij gaan door een dal van diepe duisternis. Ik vrees kwaad. Want u bent er niet. En wat hier gebeurt is, Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heer. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Dit zijn hun namen. Ik ga niet al die namen noemen, maar er staan er 2 bij. Dat is, even kijken, uit de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. En uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. En Mozes noemt hem Jozua. Vers 17. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in en ga het bergland in. Bekijk het land, hoe het is en het volk dat er woont. Of het sterk is of zwak, of het gering is in aantal of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed, neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. En dan gaan ze op weg, die 10 mannen, en ze gaan dat land in en ze kijken zo eens rond. En ze zien daar gigantische vruchten. Ze knippen 1 druiventros af en die moeten ze met 2 man dragen. Nou, wij hebben druifjes in onze tuin. Dat zijn trosjes. Kleine druifjes. Maar zij hadden 1 rank en die moesten ze met 2 man dragen. Maar wat ze ook zagen in het land, dat waren de reuzen. Want er waren reuzen in die tijd. We lezen nog van Goliath. Jaren later lezen we van Goliath. En Goliath was 1,3 meter. Dus er waren reuzen in die tijd. En er waren versterkte steden. Je had Jericho. Je had Ai. En het was een gevaarlijk land. En ik kan jou zeggen dat als jij in je bestemming wil komen, dat je soms een gevaarlijk land tegenkomt. Als jij zegt, ja maar ik kies ervoor om vanuit die rust samen met God mijn land in te nemen en in mijn bestemming te gaan wandelen, dan kom je je issues tegen. Jouw versterkte steden, je angsten, je afwijzingsproblematiek, je zorgen, je wanhoop, je onvermogen, dat je sommige dingen gewoon niet kunt. Er zijn dingen waar ik soms echt wanhopig van, omdat ik het gewoon niet kan. Loop ik gewoon vast, lukt me gewoon niet, wat ik ook doe, het lukt me gewoon niet. En dan ben je geneigd om te zeggen van ja, maar het lukt niet en het wordt nooit wat. En als je op je issues loopt, ik heb in mijn leven angst moeten overwinnen. Of Jezus heeft het overwonnen in mij. Afwijzing heb ik moeten overwinnen. Altijd overal afwijzing. En dat, zo werkt het, hè. Als je afgewezen voelt, dan ga je ook denken dat anderen je afwijzen. Dat is leugen, dat is niet waar. Maar ik heb erin gewandeld, boosheid. Ik heb erin gewandeld. Waarom? Omdat ik bang was dat als anderen me afwijzen, dan moet ik me verdedigen. Diepe issues van de ziel. En op het moment dat jij ja zegt tegen God, dan ga je daar tegenaan lopen. Dan ga je je versterkte steden tegenkomen. Waarom? Omdat God zegt, sta op, doe dan aan. Doe dan aan. Word als Jezus. En Jezus maakt je meteen zoals hem. Op het moment dat jij tot geloof komt, dan word je de gerechtigheid van God in hem. Maar je zult je vlees nog mee. Je hebt je patronen nog. En als jij zegt ja tegen God, ja tegen Jezus, en je verkent je land vanuit de woestijn, en je zegt van ja maar de woestijn, het is, was ik maar nooit tot Jezus gekomen. En dat komt voor. Dat mensen zeggen van ja, maar het was beter toen ik niet geloofde. Het was beter. Wat is er nou gebeurd? Ik ben tot geloof gekomen en het lijkt wel of alles in mijn leven afbrokkelt. Ik ben mijn vrienden kwijt. Ik ben mijn hobby's kwijt. En ik zit hier te kniezen in een saaie kerk. Die gaat niet over deze, hè. Gaat over de... Maar ik zit hier te kniezen en te doen. En wat is het? Is het? Ik kan niet meer... Wat is het nou? En ondertussen loop ik tegen mijn pijn aan. En ik loop tegen mijn issues aan. En soms kun je je beloofde land gaan verkennen en dan denk je, oh God, was ik, bestond u maar niet. Dat was misschien makkelijker. En Jozua en die 10 verspieders die gaan het land in en ze komen terug. En 10 van hen komen met verhalen en die zeggen, ja, het is een geweldig land, er zijn vruchten. En jouw bestemming samen met God is zo mooi. Weet je, jij bent gemaakt, hij heeft jou gemaakt en er is er echt maar 1 zoals jij. Er is er maar 1 die kan spreken met jouw toon, met jouw intonatie. Die kan kijken op jouw manier. Er is er maar 1. Jij hebt jouw geestelijke vingerafdruk. Jouw geest, jouw ziel, jouw lichaam. Er is er maar 1. En God heeft jou gemaakt voor jouw bestemming. En ik kan niet wandelen in jouw bestemming. Gaat niet, kan niet. Kan niet. God heeft bedacht, ik wil dat jij op die dag, op dat moment, die persoon tegenkomt. En iets laat zien van wie ik ben. Dat kan ik niet doen. Want ik spreek dan de verkeerde taal. Ik zal de verkeerde woorden gebruiken. Ik zal misschien te grillig zijn of te druk. Weet ik. Maar hij heeft jou nodig. Hij heeft jou nodig. Het is jouw bestemming. En 10 van die mensen zeggen, ja, prachtig dat land. Prachtig dat land. Maar we kunnen het niet innemen. De issues zijn te groot. De versterkte steden zijn te sterk. De reuzen zijn te lang. En weet je wat het is? Wij waren sprinkhanen in hun ogen. En by the way, ik zie mezelf ook als een sprinkhaan. Soms kun je kijken naar je eigen leven en dan kun je zeggen, ik ben een sprinkhaan. De issues zijn te groot. Wat ben ik nou? Wat ben ik nou? Wat kan het nou worden? God, wat kan het nou worden? Ik kijk maar mijn leven en ik zit op mijn werk en alles overweldigt me. Alles overweldigt me. Mijn leidinggevende die mangelt me. Op school, mijn vrienden, mijn vriendinnen, ze pesten me. Of je hebt een plek verworven tussen die vrienden en vriendinnen op je werk. Maar je merkt dat het systeem je overweldigt. Dat je denkt dat jij leiding geeft, maar in werkelijkheid word je geleid door iets anders. En je wandelt vol in gebrokenheid. En 10 mannen zeggen, gaat hem niet worden. 10 leiders. 10 leiders. Jij bent leider van je eigen leven. De Heilige Geest is jouw leidsman. Maar wat God niet voor jou doet, is keuzes maken. Dat is de liefde van God. Soms verzuchten mensen, waarom grijpt God niet in? Nou, ik zal je het antwoord geven. Naar mijn begrip, dat is Gods genade. Want als God in zou grijpen, nu, overal en altijd. Naar zijn heiligheid. Hij heeft 1 keer ingegrepen, dat was op het kruis van Golgotha. Dus als wij zeggen, God, doe recht. Laten we het dan vooral bij zeggen, doe recht naar het kruis. Laten we mensen zegenen. Laten we ze lief hebben. Laten we die liefde aantrekken. Laten we dat doen. Maar die 10 die zeggen, nee, dat gaat hem niet worden. En wat gebeurt er dan? Jozua en Caleb, die zeggen wat anders. Die zeggen wat anders. Even kijken hoor, hoofdstuk 14, vers 6. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, 2 van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Het land wat voor jou klaar ligt is een bijzonder goed land. Jouw bestemming is een bijzonder goede bestemming. Als jij zegt, ik ga ervoor samen met God. God heeft geweldige plannen voor jou. Voor iedereen. En hij zal je iets geven wat bij je past. Hij zal zeggen, ja, maar jouw geestelijke DNA is zo. En van de ander is zo, maar ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. En God heeft een goed land voor jou klaar liggen. En Jozua en Caleb zeggen, het is een bijzonder goed land. En dan zeggen ze, als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. En dit is geen vraag. Ik ben ervan overtuigd dat ze niet zeggen, ja, als de Heer ons genegen is, maar het is een statement. Als de Heer ons genegen is, dan lukt het. De Heer is jou genegen. Jezus staat aan jouw kant. Hoe zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, jou niet alle dingen geven? De Heer is jouw herder, jou ontbreekt niks. Alles wat jij nodig hebt om te wandelen in jouw bestemming, krijg je van hem. Ja, zeg je, ja, maar het kan toch misgaan in het leven? Er zijn zelfs christenen die vermoord worden. Ja, dat gebeurt. Hen ontbreekt niks. Hen ontbreekt niks. En ik kan het makkelijk zeggen. Ik kan het makkelijk zeggen, dat snap ik. En ik hoop en bid dat ik, als het mij ooit overkomt, dat God me de genade geeft om het dan ook te zeggen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Maar ik heb een verhaal gehoord, misschien heb ik het hier wel eens een keer verteld, van een klein, van in een boeddhistisch land. Daar was een voorganger, een christelijke voorganger. En de mensen kwamen en ze zeiden tegen die man, jij moet je geloof asferen, anders gaat je zoontje eraan. Die stond ernaast. En het jochie zei, niet doen papa. Niet doen, papa. En het jochie stierf. En kun je dan nog zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. En toch, het is een belofte. Het is een waarheid. En jouw bestemming overstijgt deze wereld. Jouw bestemming overstijgt de moeite. Jouw bestemming overstijgt alles wat je in dit leven kan tegenkomen. Maar hoe kun je dat weten? Door de ontmoeting met God. Door hem te ontmoeten van hart tot hart. Door bij hem te zijn. Door hem te leren kennen. Dit nu is het eeuwige leven, zegt Jezus in Johannes 17. Dat zij u kennen. En wij hebben gevreten van de boom van kennis van goed en kwaad. En we moeten ontgiften. We moeten leren om te eten van de boom van het leven en om Jezus te ontmoeten zoals hij werkelijk is. Niet de religieuze Jezus. Er zijn zoveel mensen, ja zeggen we dan als kerk, die wijzen Jezus af. Nee, die wijzen het concept af van Jezus. Dit wordt niet online gezet, hè, deze preek. Wel? Ja. Nou ja, een tijd geleden, dan ga ik niet namen toen aan, maar ontmoet ik een man die had ik zo'n 30 jaar niet gezien. Dan doe ik het wel. Was een neef van me. En mijn neef, daar trok ik mee op. We hebben een historie van streken en zo. Jeukpoeder in het bed van mijn zusje. En stinkbommen bij de HEMA en zo. En ik had hem, ja, dat deden wij. Tegenwoordig doen ze andere dingen. Maar wij deden dat. Maar toen hij 14 jaar was, verloor hij in één week zijn zwager en zijn moeder. 13 was hij. En ik zie hem nog, ik kan hem zo voor me halen op de uitvaart van zijn moeder. En toen kwam hij als een stoer manneke op de fiets. Met een zonnebril op. En het ging wel goed hoor met hem. En daarna zijn we hem geleidelijk aan uit het oog verloren. En ik heb hem ontmoet 30 jaar geleden. Ik weet niet wat, recent. En ik had hem 30 jaar niet gezien. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar baf, hij zat meteen in mijn hart. Ik kan zo zijn hoofd voor me halen toen hij een ventje was. Toen hij druk was en verkleed met een zwart capeje. En dan zei hij van ja, ik ben ZM. ZM. Dan moet jij ZM roepen en dan kom ik. En dan kwam hij met een zwart capeje en een maskertje voor. Een soort Batman-achtig ding. En hij kroop meteen in mijn hart. Hij is nu ruim in de 50. En we zochten hem op en we gingen herinneringen ophalen. En dat was echt super bijzonder. De laatste keer dat we er waren bij hem thuis, toen kwam het over het geloof. En hij werd kwaad. Hij zegt, geloof jij nog, zegt hij. Je zit ernaast. Je zit ernaast, God bestaat niet. En toen hij 14 was, toen hij 13 was, was er een enorm trauma in zijn leven. En hij is opgegroeid in een heel verschrikkelijk religieus systeem. De oude vergadering van gelovigen waar ik nog naartoe ga in Eindhoven. Dus ik heb daar heel veel geleerd. Maar in die locatie waar hij ging, dat was sectarisch. En daar vochten ze elkaar de kiet uit. En hij heeft één ding gezien. Hij heeft een God gezien. Die zijn zwager afpakte. Zijn moeder liet sterven. En die ruzie veroorzaakte in de kerk. En hij zegt, God bestaat niet. En hij was kwaad. Hij was echt kwaad op me. En toen ik wegging, kreeg ik een kus van hem. En hij zegt, ik ben nog niet klaar, zegt hij meer. We gaan hierover doorpraten. Maar ik weet gewoon, wij hebben zo'n historie uit het verleden. Die band is zo sterk. Daar komt goed. Maar hij wijst God niet af. Hij wijst Jezus niet af. Hij wijst het gedrocht af. Wat hem voorgehouden is in zijn kerkje. Hij wijst het gedrocht af, wat hij baseert op zijn ervaringen. En mijn gebed is dat hij Jezus leert kennen. En mijn zus zei, wees voorzichtig, want zijn trauma's zijn groot. Maar God houdt van hem. En er zijn zoveel mensen waarvan wij denken, misschien wel in onze eenvoud, ja, maar ze wijzen God af, dan gaan ze voor eeuwig verloren. Die wijzen God helemaal niet af. Ze kennen hem niet. Ze weten niet wie die is. Ze hebben hem nooit ontmoet. En ze ontmoeten alleen maar christenen die hem ook niet ontmoeten. Die alleen maar gelezen hebben in een boekje hoe God is. En die zeggen, ja, maar ik heb die ervaringen niet met God. Ik, 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 Ik heb die vervorming niet met God. En Jozua en Caleb hadden het wel. En ze zeggen, als God ons genegen is, hij is jou genegen. Hij is jou genegen. Dus zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, jij vreest geen kwaad, want hij is bij jou. En hoe weet je dat? Dan moet je geloven. Dat is echt zo. Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En als Jezus zegt, ik hou van jou, dan hoef jij alleen maar te zeggen, dan geloof ik dat. Ik voel het niet, maar ik geloof het. Waarom? Omdat hij God is. En soms is dat lastig, want je hebt die ontmoetingen met God nodig. Je hebt jouw momenten nodig. En ik moedig je echt aan, maak een systeempje in je computer of hoe je het ook maar wil doen en schrijf je ervaringen op. En als je ze niet hebt, spreek met anderen en schrijf hun ervaringen op en leer ervan en zeg van, als God dat bij die persoon kon doen, dan kan die dat bij mij ook doen. En in die context had Jozua geleerd om te kijken naar hoe God was. Hij had vanuit de tent van de ontmoeting, had hij gemerkt hoe God regen, brood liet regenen. Hoe krankzinnig wil je het hebben? Er is gebrek aan eten. Wat doet God? Hij laat brood regenen. Ja, dat was in het Oude Testament. Nee, God voorziet nog. God is trouw. Hij is dezelfde. Zijn naam is Ik Ben. God is goed. En die twee mannen die zeggen van ja, maar we kunnen het wel. En God is ons genegen. Alleen zeggen ze dan in vers 9. Kom tegen de Heer niet in opstand en u wees niet bang voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken, de Heer is met ons, wees niet bang voor hen. En wat ze hier zeggen is, opstand tegen de Heer en angst voor jouw bestemming is hetzelfde. Is hetzelfde. En dat snappen wij soms niet. Ik snap dat soms niet. Als ik zeg, ja, maar ik ben bang voor de dingen die God van mij vraagt. Ik ben bang voor mijn bestemming. Ik ben bang om te wandelen in geloof. Ik ben bang voor mijn issues. Ja, maar Jezus, deze zonde is te groot. Die kan ik niet overwinnen. Dat lukt niet. Ik zit hierin vast. En hier kom ik maar niet uit. En dit kan niet. En Jezus, ik ben bang dat het nooit wat wordt. Ik ben bang dat ik dit niet overwin. Deze reus is te groot. Deze reus is sterk. Dan geloof ik dat God tegen jou wil zeggen. Kom niet in opstand. Want jouw angst is opstand. Waarom is dat zo? Dat is zo omdat God groter is. Omdat God is God. God is God. Als we zouden weten met elkaar. Lees Ezechiël 1, waar de heerlijkheid van God verschijnt. Als je dat op je in laat werken, dan denk je. Als hem dat is, en hij zegt, ik ben voor jou, en hoe zal ik jou niet alle dingen schenken? Dan ga je lachen om alle omstandigheden. Zeg niet dat ik daar ben. Zeg niet dat ik daar ben. Ik ben het wel aan het oefenen. Om te zeggen, ja, weet je. En ik heb mijn ervaringen in het leven. Ik heb mijn ervaringen waar ik gewoon kan zeggen. Ik heb vast wel eens verteld, maar ik heb een tijd gehad. Had ik nog 100 euro op mijn rekening. Oh, wat was ik bang. Ik had nog 100 euro. Wat was ik bang. Verschrikkelijk. Nog een beetje op mijn privé en een factuurtje uitstaan. Maar bijna blut. En de verwarming ging stuk. Was midden in de winter. En ik zat achter mijn computertje. En mijn vrouw durfde niet te zeggen dat de verwarming stuk was. Bang, 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 bang. En toen ging de deurbel. En er stonden de vrienden aan de deur met een envelop met geld. En die zeiden, wat het idee dat we je dit moesten geven. God is echt goed. Hij is echt goed. En je moet die dingen leren achter de schaapjes. In de woestijn. Kijken wat hij doet. Want hij maakt je klaar om het beloofde land in te gaan. En te zeggen ja. Maar zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. En als jij dat gaat doen, weet je wat er dan gebeurt? Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want Jozua en Caleb, die zeggen van luister, je kunt het wel. Je kunt het wel. Je kunt je beloofde land innemen. Je kunt wandelen in je bestemming. Ja, je hebt issues. Weet je dat mensen met issues prachtige mensen zijn? Als mensen met issues zeggen, ik ga Jezus opzoeken. Hoeveel issues hadden de discipelen dan? Petrus met zijn, ik denk dat Petrus nu diagnose ADHD zou krijgen. Ik vind het heerlijk om hem de ADHD-discipel te noemen. Ik denk, ja, kan ik een beetje mee identificeren misschien wel. Stuitenbol. Kom Jezus, we gaan deze kant op. En Thomas, die liep de hele dag, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Niet te geloven. En Jacobus liep een beetje wetties te doen. En Johannes, die zegt van zichzelf, de discipel die Jezus lief had. Jezus houdt van mij. Maar hij had het ook niet helemaal begrepen, hè? Want hij zei samen met zijn broertje, zullen we zeggen dat de vuur uit de hemel komt om de Samaritanen te verteren. En Jezus zegt, kom op man. Je weet niet wat voor geest je hebt. Correctie, correctie, correctie. Allemaal mannen met issues. Paulus, wat dacht je daarvan? Een religieuze rakker. Dat is een moordenaar, hè? Dat is een religieuze moordenaar. Dacht je dat God er niet mee uit de voeten kon? Dacht je dat hij niet met jou uit de voeten kon? Echt. Niks is te groot voor hem. Maar als jij het zegt, als jij zegt, ja, maar ik kies om te gaan staan in mijn bestemming. Ik kies om mijn land in te nemen. Ik kies ervoor om te zeggen, Jezus, u heeft dingen voor mij klaar liggen en ik ga dat pakken. Ik ga het doen. Dan gaan mensen om jou heen het volgende doen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Ben je helemaal gek, joh? Dat kun jij helemaal niet. Ben je helemaal gek? Neem een pilletje. Ben je helemaal gek? Dacht je werkelijk dat je dat kunt? Je hebt nog nooit een opleiding afgerond. Dacht je werkelijk dat je... Jij? Je hebt dat op je hart? Dat past toch helemaal niet bij jou? Nou, ik zou je zeggen, als God dingen op jouw hart legt, dan ga je dingen doen die echt niet bij jou passen. Want dat deed hij namelijk met Mozes ook. Mozes zei, kan niet praten. Dus zei God, ga maar praten tegen de farao. Gideon, sterke held. Gideon was een angsthaas. En God heeft dingen voor jou klaar liggen. Maar als jij zegt, ik ga op mijn benen staan. Ik ga op mijn benen staan. Dan gaat jouw omgeving gaat zeggen, wapen je. Op een goede manier, hè? Wapen je met de liefde, vooral. Maar weet dat mensen gaan zeggen, dat, joh, wie denk jij wel dat je bent? En dan staat, en dat is zo bemoedigend, en dan zijn we rond. Maar de heerlijkheid van de Heer verscheen in de tent van de ontmoeting voor alle Israëlieten. En dat is waar Jozua begonnen was. Bij de heerlijkheid van de Heer. En God gaat zichzelf bewijzen in jouw leven. God gaat zichzelf bewijzen. Hoef jij helemaal niet te doen. Je hoeft helemaal niet te worstelen. Als jij zegt, ja, maar ik weet het zelf even niet, hoef je helemaal niet te zwoegen en te ploegen. Maar hij gaat zichzelf bewijzen en zijn heerlijkheid zal zichtbaar worden in jouw leven. Jij zult schitteren zoals Jezus. Jij zult laten zien aan de wereld wie jij geworden bent in Christus. Waarom? Zodat het zal zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En al jouw gebrokenheid, al jouw issues waar jij denkt, ja maar Jezus, dit was te groot. Daarvan zegt hij, samen met mij lopen we 7 rondjes rond de stad. En dan laat ik hem instorten. En ik zeg jullie echt met geloof. Vader, ik bid dat u uw kerk wakker maakt. Dat we zullen geloven wat u zegt. Dat we zullen zien dat u trouw bent. En vader, ik bid u dat u in ieder ook aanraakt. Ook mensen die zeggen, ja maar niet voor mij. Ik weet het echt niet, ik ben zo zwak. Dan zeg ik je in de naam van de Heer Jezus. Dat Gods kracht zich openbaart ten volle in jouw zwakheid. En dat je mag roemen en danken voor je zwakheid. Dat je mag zeggen, Jezus, dank u dat ik zwak ben. Want dit is het moment dat u mij vormt. Dit is het moment dat u mij kneedt. Dit is het moment dat u mijn ziel verkwikt. Zodat ik over een poosje kan zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Wees gezegend in de naam van Jezus. Amen.